Luister naar Studio Den Haag als je wilt weten of het gaat lukken om een kabinet met de PVV van Geert Wilders te vormen. We vertellen je alles over de langslepende kabinetsformatie, over wat de opvallendste momenten zijn in de Tweede Kamerdebatten en belangrijker wat er wordt gezegd als de microfoons uitstaan, in de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast-app.
The ladies not for turning.
If you want to go out now, but if you stand again, I'll lord you out. Make your mind up.
Are you excited about another election?
You're joking. Not another one? Oh, for God's sake, I can't honestly.
Je luistert naar Van Beckhovens Britten, een podcast over het belangrijkste nieuws uit het Verenigd Koninkrijk. Met in Londen Lia van Beckhoven. Ik ben Connor Clerks bij BNR Nieuwsradio in Amsterdam. Dag Lia.
Hallo Connor.
Ja, deze week, Lia, staan verdwenen dingen en speurtochten centraal. Het wereldvermaarde British Museum in Londen, dat moest namelijk bekennen dat ze niet goed op de eigen inboedel hebben gelet. Er zijn misschien wel 2000 kunstschatten vermist. En ja, dat leidt tot opschudding, maar ook tot gêne en hoon. En straks hebben we het ook over de grootste zoektocht in een halve eeuw in het meer van Loch Ness. En dat is een zoektocht naar een vermist monster met even oude antecedenten als sommige kunstwerken uit het BM. En het is in elk geval al even onvindbaar. Maar we beginnen dus in Londen bij het British Museum. Ja, een van de meest gelauwerde, geroemde musea op aarde. En daar zijn misschien wel 2000 stukken gestolen. Lia, wat is daar aan de hand?
Ja, dat is erg. De curator is ontslagen. De politie is een onderzoek begonnen. Een directeur is opgestapt nadat die diefstal inderdaad bekend werd. Is opgestapt. Een adjunct directeur zit op de wip. Het is erg, maar het is ook, moet ik zeggen, heel, heel grappig.
Nou ja, waarom?
Ja, ik moest zo lachen toen ik het las. Want als er, cynisch lachje hoor. Want als er één instituut is, Connor, dat barst van de gejatte spullen. En dat barst uit de voegen van de roofkunst. Allemaal gejat uit de vroege koloniën. Uit de tijd dat het Verenigd Koninkrijk nog het rijk was waar de zon nooit ten onder ging. Yeah. Omdat God de Britten niet in het donker vertrouwde, volgens de Fransen. Maar als er dus één instituut is waar die roofkunst overal... zit, dan is het het British Museum. Ja. En nu is dus uit het museum gejat. En ik moet je zeggen, de reacties waren voorspelbaar tot op zekere hoogte. Want nogmaals, veel kunst wat in het museum staat is omstreden. Hè? De populairste, meest omstreden zijn toch de Parthenon Friese, hier de Elgin Marbles geheten. Prachtige marmer gebeeldhouwd werk dat uit Parthenon van Athene komt. Dat destijds door, ik meen, begin 19e eeuw, maar hou me ten goede, de Engelse Lord Elgin is meegenomen, daarom ook de Elgin Marbles heet. Meegenomen. Oké, de Grieken zeggen gestolen. Londen zegt nee, we hebben het netjes gekregen. En dan heb je nog de bronzen platen uit Benin in Nigeria. Het standbeelden van de Paaseilanden en zo. Nou, die landen vechten al jaren om teruggaven. Maar het argument is altijd geweest van Londen. Trouwens, niet alleen van Londen. Je hebt ook grote musea met internationale kunst als het Louvre natuurlijk in Parijs. Ja. Metropolitan in New York. Die hebben allemaal hetzelfde gezegd. Kijk, het is veel beter om een paar plekken in de wereld te hebben waar dat al die prachtige kunst, die eigenlijk ook de geschiedenis van de mensheid en van onze cultuur vertegenwoordigt, door de eeuwen heen geconcentreerd bij elkaar zit. En dat is gewoon, het zijn namelijk spullen die van internationaal belang zijn. Ja. Dus veel handiger. Ik bedoel, wie vliegt er naar Nigeria om daar een museum te bezoeken? Nee, kom maar naar ons. Veel beter, veel handiger, veel toegankelijker. En bovendien, wij kunnen er veel beter op passen.
Ja, veel veiliger.
Wij zijn de beschermheren.
Ja, in een beschaafd land. Niet zoals bij die barbaren in Griekenland of Nigeria. Bij ons is het hartstikke veilig hier in Londen.
Precies.
Ja, mooi niet dus. Nou, hoe kan dat? Hoe is het aan het licht gekomen?
Nou, het is ontdekt omdat een verzamelaar een aantal jaren geleden al op eBay spullen kocht van een mogelijke curator. Hmm. Hij verkocht die verzamelaar verkocht die spullen weer door. Sommige, de rest gaf hij terug aan het museum, maar schakelde wel de politie in. Bijvoorbeeld, hij kocht op eBay een kopie, zei hij, van een ja, die was aangeschreven op eBay als een ring, een namaakring uit Egypte. Hmm. Dus hij verkocht het, geloof ik, voor een paar tientjes. En het bleek een echt exemplaar te zijn. Dus helemaal niet namaak, uit de tijd van de farao's, precies. Dus je begrijpt. Toen dat allemaal het licht kwam, enkele dagen later, zei het Instituut van Griekse Archeologen: hallo, wij dachten dat jullie zo goed op onze spullen konden passen. Mogen wij onze spullen alsjeblieft terug?
Ja, maar 2000 stukken, hè, Lia, dat is niet in een middag gebeurd. Ik bedoel, hier moeten de dieven of de dief natuurlijk ontzettend lang mee bezig zijn geweest.
Ja, de eerste keer dat aan de bel getrokken was, is ook in 2014 geweest. Maar het werd nogal op zijn minst genegeerd, die diefstal. Ik bedoel, wat we nu weten, is dat wat er vermist is, onder andere inderdaad gouden juwelen. Hè, zoals een ring die ik net noemde, maar ook edelstenen, glaswerk en zo. En stukken schijnt van de tempel van Artemis, gebouwd rond 550 voor Christus.
Ai.
Maar de meeste, Connor, de meeste zijn minder waardevol, hoor. Het gaat niet echt alleen om superbelangrijke objecten. Bijvoorbeeld, er was een 18e eeuwse verzamelaar die toen hij overleed 1000 stukken aan het British Museum naliet. Nou, al die spullen die lagen in één grote la, waren niet gecatalogiseerd. En toen eindelijk iemand pas geleden die la opentrok, lagen er nog 7 dingen in.
Jeetje. Dus dat is dus.
Dus vandaar dat ik op sociale media ook een berichtje las van iemand op Twitter die zei: ik ga direct naar het British Museum. Heeft iemand nog wat nodig? Kan ik nog wat voor iemand meenemen?
Ja, maar dat is toch eigenlijk wel heel erg. Want als je dus dat al niet in fatsoenlijk geregistreerd had, als de catalogus niet op orde is. Dat is kerntaak voor zo'n museum, toch? Dat is echt nummer 1 wat je moet doen. Als er iets binnenkomt, dan schrijf je op wat je. Weten ze überhaupt wel precies wat er kwijt is?
Nee, dat weten ze ook niet. Maar weet je hoeveel. Ja, dit is geen excuus. Maar weet je hoeveel voorwerpen er zijn in het museum?
Het zijn allemaal gejat.
Maar weet je hoeveel het er zijn?
Nee, dat weet ik niet.
8 miljoen,
zo.
Waarvan er 1% te zien is. Ja. Dus de rest zit in gigantische opslagruimtes, onder het gebouw zelf. En iemand vertelde het verhaal dat hij 20 jaar geleden wilde kijken hoe goed het museum bewaakt was, hoe goed die spullen beveiligd waren. Er zijn nu iets meer camera's dan toen, maar gesloten circuitcamera's waren toen al heel weinig. Maar goed, die iemand die probeerde dus beveiliging te testen, ging zonder veel problemen naar binnen en kwam eruit met een marmeren Griekse voet van bijna 2500 jaar oud. Om de volgende dag weer terug te brengen.
Oh,
maar ik bedoel, zo vreselijk veel is er niks veranderd. Ja. En wat je zegt, het zit in die magazijnen, in die opslagruimtes. Het wordt niet goed genoteerd. Bijvoorbeeld, dat schijnt één van die problemen te zijn. Regelmatig moet je spullen opnieuw catalogiseren. Hè, want er komen andere dingen bij of nieuwe dingen bij. Dat wordt dan opnieuw genoteerd zonder te checken of het elders al eerder vermeld is.
Oei,
begrijp je? Ja. Dus dat zorgt voor heel veel verwarring.
Ja.
En de klacht is dat de Britten het er een beetje van genomen hebben. Heel erg laconiek, op zijn zachtst gezegd, omgaan met wat zij inderdaad in hun bezit hebben. Te weinig personeel hebben en zeker dus, zoals we nu absoluut zeker weten, te weinig controle. En toen die persoon aan de bel trok, ging er nog jaren overheen voordat iemand het serieus nam.
Tja.
Bijna 2 jaar.
Ja. Ja, en inmiddels is het een heel groot verhaal geworden. Zoals je eerder al zei, het helpt niet bepaald bij het argument dat het BM al decennia opvoert als andere landen roofkunst, zoals die Parthenonfriezen, die Benin-bronzen, zomaar door terugvragen. Namelijk dat die kunst in het BN beter beschermd zou zijn. Nu reageert China ook al in de Global Times, toch staatsmedium, stond zondagavond al een oproep om alle Chinese culturele objecten zonder kosten terug te sturen naar China. En het argument, het vermaarde BM heeft geen goede zorg gedragen voor de culturele eigendommen van andere landen. En dat is diplomatiek nogal wel een dingetje. Kijk, als China dit zegt, ik kan me voorstellen dat andere landen, zoals bijvoorbeeld Nigeria, die al weet ik veel hoeveel 100 jaar die Benin bronzen terug willen hebben, dat die nu zeggen, ja kom op, het is klaar. Wat voor gevolgen denk je dat dit gaat hebben?
Nou, zo dus. Kijk, nu is het aan het veranderen. De cultuur, zal ik maar zeggen, van het is bij ons en dus is het van ons met de houding van jullie kunnen naar fluiten. Nigeria krijgt inderdaad zijn bronzen terug als permanente lening. Mm. Er zit ook schot in de Parthenonfriezen. Ja. Die gaan waarschijnlijk ook op basis van een permanente lening terug naar Athene. Ieder met het standbeeld van de Paaseilanden bijvoorbeeld. Maar waarom een lening? Hè? Waarom kan het museum zo moeilijk afstand doen van wat ze ziet nog steeds als bezit, als haar eigendom?
Ja.
Zo klinkt het bij mij in ieder geval als je zegt een lening. Maar het is, ja, zoals je zegt, het idee dat jij beter op de spullen van anderen kan passen, dat gaat nu niet langer op.
Mm-hmm.
En dat gaat hele grote gevolgen hebben voor het museum. Kijk, ik las ook dat het British Museum bezig is. En dat programma gaat ze in het najaar presenteren voor een gigantische restauratie van het gebouw zelf. Hè. Het gebouw zelf is geloof ik 175 jaar oud.
Mm-hmm.
Het museum bestaat op zich al 250 jaar. Dus het is oud en inderdaad wereldvermaard. Maar er schijnt 1 miljard nodig te zijn voor restauratie. Omdat alles vervangen moet worden.
Ja.
Beetje was het verhaal waar we het een paar maanden geleden over hadden.
Ja,
bij het parlement.
Ja.
Van Westminster, er is geen loodgieter die nog wil werken met spullen die daar liggen. Leidingen, bedrading, alles moet veranderen. Het wordt de meest ambitieuze restauratie in de Britse cultuurgeschiedenis. En dat gaat natuurlijk decennia duren. Maar je bent daarvoor afhankelijk van rijke donors. Er is geen sprake van dat de Britse regering op de proppen komt en zelfs maar een 20% gaat voorschieten. Dus is het verhaal in de pers hier bij deze en gene. Kijk, die donors die komen ook niet makkelijk over de brug nu jij je reputatie zo vervuild heeft. Dus je moet echt op een hele andere manier gaan denken aan de objecten die je hebt en aan het geld dat ze opleveren. Waarom niet bijvoorbeeld sommige spullen verkopen? Zoals ik je zeg, nog geen 1% van wat het British Museum bezit is te zien.
Ja.
En waarom ook niet spullen namaken? Dat is waarschijnlijk vloeken in de kerk. Maar het gebeurt wel, heb ik begrepen. Er is een museum in Texas die dat doet. Dat kan, sommige dingen kunnen zo perfect nagemaakt worden. Waarom niet? En het echte, het oorspronkelijke dan terugsturen. Of, en dat is vloek in de Britse kerk, entree heffen.
Ja.
Nou ja, dat zijn allemaal de opties voor het Britse museum waar nu over gesproken wordt.
Ja.
Maar ik moet je zeggen, die hele restauratie, dat hele plan, dat is echt nu vechten tegen de bierkaart.
Ja, even Lia, je zei het al, hè, er wordt geen entree gevraagd. Dat ken ik vanuit Ierland. Daar kun je ook in bijna elk museum kun je gewoon naar binnen. Er staat dan wel een potje voor donaties als je dat wil. Maar die worden dan ook met belastinggeld overeind gehouden. Maar als ik jou goed begrijp, kan het British Museum voor zo'n restauratie fluiten naar hulp van de overheid. Waarom is dat?
Nou, 1 miljard is daarvoor nodig.
Ja,
dat is
veel
fantastisch
geld.
Veel. Fantastisch veel.
Toch, ik kan me daarom voorstellen, Lia, als het Rijksmuseum verbouwd moet worden, dat zou ik ook niet echt opkijken van een miljard.
Nee, precies. Maar hoe komt het Rijks aan zijn geld?
Ja.
Is dat allemaal gesubsidieerd?
Nee, maar ik kan me wel voorstellen.
Kijk,
misschien vergis ik me hoor, maar ik kan me voorstellen dat ik weet het niet.
Nou ja, antwoorden op een toekraad. maar kijk, wat wel zo is, inderdaad, musea hier zijn gratis, maar je betaalt wel voor speciale tentoonstellingen. Ja. Die tijdelijk zijn, bijvoorbeeld. Nogmaals, dat is ook een van de redenen geweest waarom destijds, als nog niet zo lang geleden, als voorzitter van het bestuur van het British Museum, George Osborne is aangesteld. Hè, gewezen minister van Financiën in de regering van David Cameron bijvoorbeeld. Ja. Juist
chef,
omdat ze iemand willen hebben.
Eigenlijk, hè?
Ja, maar juist omdat ze iemand willen hebben met een achtergrond in financiën.
Ja.
En iemand die vrij bekend is om dus geld los te peuteren voor dat herstelplan.
Ja, want de politiek wil misschien dan wel niet betalen, maar het onderwerp waar we het over hebben, het British Museum, maar ook de collectie en die zaken zoals die Parthenonfriezen en zo, die zijn ongelooflijk politiek. Hè? Het overleg over bijvoorbeeld al dan niet terugsturen van zo'n dingen, dat gaat op het hoogste niveau. Dus ze zijn wel erg betrokken, maar ze willen niet helpen.
Nee, precies. Kijk, er wordt hier bezuinigd op van alles en nog wat. Mm-hmm. Politiek is het voor de regering onmogelijk om met een fikse subsidie, zelfs een lening, over de brug te komen. Dat is politiek gewoon niet te doen. Ja. Zo is het klimaat nu.
Ja. Dat is toch wel weer verdrietig eigenlijk, hè? Het is wel, ik heb wel een mening over die roofkunst en zo, maar het is wel een instituut, zo'n BM.
Tuurlijk is het een instituut. Maar ik denk als de Britse overheid nu een bedrag zou schenken voor de opknapkosten van het museum, dat het dan geïnterpreteerd zou worden als het accepteren van de wanorde en de administratieve chaos en het gebrek aan beveiliging. En dat kan natuurlijk niet. Dat kan natuurlijk niet. Dus dat gaat daarom ook. Dat is een van de redenen waarom het gewoon niet gaat gebeuren. En nu dus helemaal niet. 10 jaar geleden misschien nog een klein kansje. Ja. Nu absoluut niet. Na die hele austerity en na sowieso de crisis hier en de kosten van het levensonderhoud. Afgezien nog van de controverse, hè, vanwege de diefstal binnen het museum zelf. Bestaat het niet, denk ik, dat de Britse overheid, dat weet ik wel zeker, met een bedrag over de brug komt. Ze zullen het zelf bij elkaar moeten sprokkelen.
Ja, en gaan we zien of dat lukt.
Ja, en ook denk ik, interessant, gaan we zien of de functie van het museum anders wordt daardoor.
Mm-hmm. Ja.
Wordt vervolgd.
Dank voor alle vragen die tot nu toe ingestuurd zijn naar onze WhatsApp-inbox. Die bereik je op 06-2813-5013. Zet ik ook even in de show notes. Deze week hebben we helaas geen tijd, maar volgende week gaan we ongetwijfeld weer een vraag beantwoorden. Heb je een vraag voor Lia of ja, doe eens gek voor mij? Dat mag ook als je dat heel graag zou willen. Stuur hem dan via WhatsApp naar 06-2813-5013. Liefst als spraakbericht. Ze worden allemaal gelezen en geluisterd. En we broeden nog op de prijs voor de beste vraag. Lia, we gaan naar Schotland. Misschien wel het meest bekende meer ter wereld. In elk geval wel top 5, denk ik. Loch Ness. Daar vond afgelopen weekend de grootste zoektocht in 50 jaar tijd plaats naar het befaamde monster van Loch Ness. Nessie voor intimie. Lia, waarom doen ze dit alweer?
Waarom doen ze dit? Nou, laat ik zeggen, ik geloof niet dat de toeristindustrie daar slecht van afkomt. Ik zeg, nee. Ik weet niet of de toeristindustrie daar achter zit, maar je hebt wel een aantal mensen die fanatiek zijn, hè, die compleet geobsedeerd zijn door dat zogeheten nog nooit gevonden monster. Je stuurde mij een foto van degene achter dat Loch Ness project, Andrew Shine. En als je je ogen dicht doet en je stelt je iemand voor die zo'n project zou moeten leiden, nou dan is dat deze man.
Ja, dat is toch top.
Wat ik kon zien van de foto, ja, ongelooflijk. Op zo'n open bootje, klein motorbootje, lang grijs haar, lang grijze baard, op leeftijd, wollen muts, helemaal.
Ja, grote snor, hij ziet er een beetje uit, ja.
Iemand waarvan je zegt, nou, als er iemand is die een Loch Ness project moet leiden, laten we hem dan maar benoemen.
Ja,
maar het was de grootste jacht in 50 jaar. Het afgelopen weekend, er waren honderden belangstellenden. De organisatoren waren overweldigd. Mensen zoals die Andrew Shine, waarvan ik me trouwens, waarover ik me altijd wel verbaas als organisatoren zeggen overweldigd te zijn met dit soort dingen. Dan vraag je af, echt overweldigd? Ik bedoel, eeuwenlang gaat het nergens anders over in de buurt van dat meer. Maar goed, deze keer mochten mensen het meer op met geluidsapparatuur, met camera's natuurlijk. Anderen die werd een plek toegewezen aan de kant van het meer. De rest in het buitenland. Want echt, er is belangstelling van Zuid-Korea, via de Verenigde Staten, Japan, heel Europa natuurlijk. Die konden allemaal via streams en zo meekijken. Nou, en dat gebeurde. Weet je trouwens hoe groot dat meer is? Ik ben er wel eens een keer langs gefietst, tenminste langs een gedeelte. Maar het is wel 37 kilometer lang.
Zo,
dus niet alsof je... Het is geen volle badkuip, het is wel iets groter.
Ja. Ja, en wat waren de resultaten van dit alles, Lia?
Ik dacht dat je het nog ging vragen. De resultaten waren... Iemand had opgenomen 4 klanken die ze niet thuis konden brengen.
Dan moet er iets zijn.
Er moet iets zijn. Heel veel boomstammen. Heel veel videobeelden, denk ik, van heel veel boomstammen. Het was altijd, hè, bij dit soort dingen. Ik moet je zeggen, het was een van de mooiste verhalen die ik tegenkwam. Gelukkig neemt niet iedereen het serieus. En zeker de Britten en ook de Schotten niet. Maar er is één iemand die absoluut geobsedeerd is. En die schreef, vond ik, een heel mooi verhaal in de Spectator. Dat is Steve Feltham. Helaas geen foto erbij, maar oké. Hij heeft volgens de Guinness World Record de langste onafgebroken jacht op zijn naam. Op dat monster van Loch Ness. En het begon allemaal, schreef hij, toen hij 7 was met zijn familie, op vakantie ging naar dat meer. En sindsdien het verhaal van dat monster vond hij zo geweldig. Dat is nu meer dan een hobby geworden, zijn leven eigenlijk. Hij zat er ieder weekend, maar een aantal jaren geleden is hij in de buurt gaan wonen. Hij zit nu de hele dag en al in een caravan op het strand van het meer. Al 30 jaar dus tuurt hij over dat water. Hij heeft, schrijft hij, en ik citeer, even kijken hoor, ik citeer. Hij heeft 1 keer iets onverklaarbaars gezien, maar schrijft hij over enkele minuten, uren, dagen, decennia, dan komt er een dag waarop dat Nessie is. Prachtig toch?
Ja, ik vind het wel leuk eigenlijk. Ik vind dit alles eigenlijk wel leuk. Het is een beetje mal allemaal natuurlijk. Maar het is ook heel onschuldig. En eigenlijk ook wel heel leuk, zo'n verhaal toch?
Vind ik zeker. En het is niet nieuw, want ik ben... toen we het erover hadden, zullen we het over dat monster hebben van Loch Ness. Ja. Naar aanleiding van het afgelopen weekend. Hè, grootste jacht in 50 jaar, een halve eeuw. Wat ik niet wist was dat de eerste keer... Dat Nessie kwam opduiken, werd hij gezien door een heilige. Die was toen nog een gewone doorsnee Ierse monnik in de 6e eeuw. En zij liepen of waren door de rivier Ness met een collega monnik. Ze waren met z'n tweeën en de een werd aangevallen door een monster. Waarop die monnik later heilig een kruis sloeg. Want dat werkte toen nog.
Uiteraard.
En dat monster beval niet verder te komen dan de rivier. En daarom is het dus vast blijven zitten in het meer. Nou schijnt dat verhaal eeuwenlang daarbij gebleven te zijn. Het werd een beetje een mythe, maar niet meer. Maar sinds eind 19e eeuw was er opnieuw belangstelling. Iemand zag toen een monster met een schaap in zijn bek de straat oversteken, de weg oversteken. Maar vanaf de jaren 20, 30 van de vorige eeuw is er hele fikse opwinding weer.
Ja.
Dus dat monster is, wel geteld, zo'n 1500 jaar oud. Dus als het monster er is, en natuurlijk bestaat het, dan vraag ik me af of er nog hetzelfde is of nakomelingen.
De nazaten, ja, dat zou natuurlijk ook nog kunnen. Ja. Hey, Marlia, nog heel even terug naar die oorspronkelijke, de eerste kennismaking van de wereld met het monster van Loch Ness. Je zei dat waren Ierse monniken.
Ja.
En die hadden een enorm monster gezien.
Die hadden dat monster gezien.
Weten we zeker of ze niet net uit de kroeg kwamen?
Niet alleen gezien.
Lia, weten we zeker of ze niet net uit de kroeg kwamen?
Dat weet jij beter dan ik.
Ja, ik denk
maar goed,
dat
monster viel er dus één aan. Ja, dat monster viel er dus één aan. Maar goed, toen luisterden die monsters nog naar... monniken die kruisen sloegen en een gebeden uitspraken.
Ja, dus, mensen luisteren heel goed naar Ierse geestelijke. Dat heb je ook met St. Patrick gehad. Die heeft natuurlijk die berg opgeklommen. Die heeft daar alle slangen van het eiland Ierland bijeen getrommeld. En met één fikse worp zo, een pak een beetje 3 kilometer ver de zee ingeworpen. En dat werkt gewoon heel goed. Ierse, ze hebben overtuigingskracht. Kan er niks anders van maken.
Ja, is er toch iets verloren gegaan in al die eeuwen. Ja, ik hoop voor de toeristenindustrie dat het beest gewoon nooit gevonden wordt. Ja. Want zij varen er wel bij, uiteraard.
Ja, dat zou mooi zijn. Dankjewel voor deze week, Lia.
Graag gedaan.
Ook Bas van Werven vind je in de BNR-app.
Ja, je kunt live naar mij en Iwan luisteren tijdens de ochtendspits. Je krijgt een melding van Breaking News. En niet alleen onze podcast Ochtendnieuws, maar alle BNR-podcasts vind je in de app.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.